Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Nee, ik heb altijd de neiging, zoveel dure mensen het vinden. Nee, goed.
Als zij allemaal in de sloot springen, joh, doe jij het dan ook?
Waarschijnlijk wel.
Ja, ik ook. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud. Dit is aflevering 271. En ik zit vandaag aan tafel met Jeroen Horlings.
Hallo.
Jurian Nubachs.
Hey, hallo.
En een nieuwe stem aan tafel, Raad van der Hoeven.
Ja, dankjewel.
En Raad, je bent bij ons stagiair sinds januari alweer. Dus alweer een
hele februari. Tijd. 6 februari.
Februari.
Ah, 20
voelt,
weken.
Voelt dus. Gewoon veel langer en veel vertrouwder.
Ja, zeker.
Maar je hebt een achtergrondverhaal geschreven en dat moet nog online komen. Dus Je hoeft nog niet te zoeken als je deze podcast hoort. Over de cameramarkt. En hoe die afgelopen jaren in een soort vrije val is geraakt. Moet ik dat op die manier verwoorden?
Is er nog een cameramarkt?
Is er nog een cameramarkt, Raad?
Hij is klein.
Maar hij is er wel.
Ja.
Heel goed. Gaan we het allemaal straks over hebben. Maar we hebben natuurlijk eerst nog de brievenbus. Alle post die we hebben gekregen. Waar de reacties over blijven binnenkomen. En dat zal niemand verbazen, is de telly.
Ja, dat blijft toch een beetje een hot topic.
Dat is een hot topic. Voor wie het zich even niet voor de geest kan halen, dat is die televisie. Waar een tweede scherm onder hangt, speciaal voor nieuwsupdates, maar ook advertenties. En in ruil daarvoor krijg je die hele tv gratis.
Ja, met een altijd aanstaande camera en microfoon.
Ja,
dat is een
precies.
Beetje ding. Ja, nee, serieus. Oeh. Jeroen kijkt ineens heel moeilijk. Nee, het is een gratis televisie. Je betaalt met je privacy. Dat is een beetje hoe je het moet
en
zien.
En alles wat je dus doet voor die televisie, wat we niet gaan beschrijven verder, maar dat is dus wellicht...
Ja, precies.
Ja.
Je speelt in je eigen film, soort van?
Heel gerichte advertenties kun je dan krijgen. Nou ja, je kan jezelf wel bedenken dat dat heel waardevol is voor adverteerders.
Dat is, ik kan me voorstellen, ja. Ik zou het toch niet kopen. Of nee, niet kopen, nou, krijgen.
Jerry zegt erover, een microfoon is fysiek redelijk makkelijk dermate uit te schakelen dat deze niet meer functioneert. Plakband of sticker erover, zou dat ook wel werken. Ik hoor je twijfel al, ik heb dezelfde twijfel hier, denk ik, maar leg uit.
Ja, en hij gaat er nog even over door of je naar het LEDs ook zou kunnen uitschakelen. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezegd, volgens mij vorige keer of de week daarvoor, weet even niet meer. Dat je natuurlijk dingen onklaar kan maken. Alleen, dan komt er dus ook geen data meer binnen aan de andere kant. En dat merken ze natuurlijk wel. En nou ja, goed, zoals eerder uitgelegd, je kunt ervoor kiezen om al die dingen niet te gebruiken. Dan moet je gewoon de €500 betalen die televisie dan zou kosten. En dan krijg je hem zonder met minder privacy inbreuk. Dus ja, nee, inderdaad, die dingen zijn vast onklaar te maken. Maar ja, op het moment dat zij geen informatie meer van jou krijgen uit je huiskamer, dan zul je een rekening krijgen, denk ik.
Ja, dat lijkt me ook logisch inderdaad. Kate Twice zei ook nog iets over de telly. Namelijk, zal die gratis tv het eerste contract hebben waarin tv-kijker verplicht wordt? Ik denk dat het rechtstreeks aansturen van de LCD, zegt hij tussen aanhalingstekens, inderdaad niet te detecteren is. Alleen merken ze dan waarschijnlijk dat er weinig normale activiteit is of weinig gezapt wordt.
Ja, nou, dat was met het bedoel inderdaad. Als dat ding zich normaal gedraagt, dan zien zij dat. En als dat niet zo is, dan zien zij dat waarschijnlijk ook.
Ja.
En we hadden het volgens mij wel over gehad dat we dachten dat hij misschien ook helemaal niet uit zou kunnen. En wat dat dan met het stroomverbruik zou doen.
Ja.
Dus dat is ook nog interessant. Mag je hem uitzetten? En zo, hoe lang? Want hij moet aanstaan. Want je hebt hem gekregen om hem te gebruiken. En hij zit een hoop haken en ogen. Ik ben het trouwens even helemaal kwijt. Of dat ding, komt hij hier überhaupt op de markt? Of is het echt puur een UK ding?
US bedoel je?
US, ik dacht dat het Engels was.
Het is Amerikaans. Ja, de naam klinkt heel Brits. Dat weet ik. Nee, het is een Amerikaans product. Ja, weet ik niet. Ik heb geprobeerd om me aan te melden daarvoor. Dat is helaas niet gelukt. Want de app is niet in een store hier te downloaden. En de gegevens dus niet goed in te vullen. Dus helaas, ik wilde graag mijn privacy opgeven voor de gratis tv die we hier konden testen.
Ja.
En daarna wilde ik er niks meer mee te maken hebben, maar... dat is niet gelukt.
Terwijl ik het wel heel erg leuk vind om hier wekelijks over te praten, gaan we er nu al lang over door voor iets wat waarschijnlijk nooit op de Nederlandse markt gaat komen.
Dat vroeg me. Mag dit überhaupt? En er zit niemand aan tafel die vraag denk ik goed kan beantwoorden.
Volgens de strenge EU-regels wat betreft privacy zou je er je vraagtekens bij kunnen stellen, denk ik.
Ik denk het ook, want voor mij is het verplicht stellen van het afgeven van data in ruil voor zoiets is niet toegestaan onder de AVG. Zeg ik even uit mijn hoofd, maar ik ben geen jurist en geen AVG-expert. Maar ik kan me voorstellen dat dit juridisch lastiger ligt dan in Amerika in elk geval. We blijven even bij schermen, namelijk bij Netflix. We hadden het over de acties van Netflix om te zorgen dat je niet deelt buiten je eigen huishouden. iChat die had nog een idee, wat denk ik veel mensen goed in de oren klinkt, maar Netflix niet. Namelijk, waarom laat ze gewoon niet alle regels los en kies je per stream. Dus je wil één stream, dan kan je dus op één apparaat kijken. €8, weer de twee, €14, maakt niet uit waar je kijkt. Bij eigen huishouden, erbuiten, lekker boeien. €18 en zo door.
Volgens mij zijn er wel streaming aanbieders die op die manier werken. Ik zie Jeroen ook knikken.
Nou, het lijkt mij heel logisch, toch? Want nu 4K op het moment is nu duurder, terwijl iedereen heeft tegenwoordig al heel veel jaren 4K-tv. Ja. Dus moet je daarop gaan fragmenteren of segmenteren, zeg maar, of moet je inderdaad op streams doen? Veel logischer, lijkt mij.
Ja, en het is makkelijker uit te leggen ook en makkelijker te handhaven. Je hebt geen ingewikkelde dingen nodig. Dus ja, maar ja, ik denk dat Netflix dit allemaal in een Excelletje heeft gegooid en heeft doorgerekend. Ja.
Ik vind het wel bijzonder vriendelijk van iChat dat hij er even gewoon prijsniveaus van bij heeft gezet. Inderdaad, 18, 14, of €8, €14, €18, €20. Maar het is raar dat je van 3 naar 4 streams €2 betaalt, maar van 4 naar 5 streams €2,50. De stapjes worden kleiner, maar dan ineens weer groter. Dat is raar, iChat. Zo werkt dat niet.
Ja, misschien bedoelde je 21,50.
Nou ja, gewoon even voor het idee natuurlijk. Maar in principe een goed idee. En dan is het natuurlijk helemaal aan jou om te bepalen of jij een van je vrienden op die streams laat of niet. Want het kan natuurlijk ook nog zomaar zijn, als je er maar drie hebt. En stel je hebt een partner en jullie kijken allebei, dan heb je nog maar één stream over. Als je ook nog kinderen hebt, dan is drie misschien al snel te weinig. Dus dat,
ja, precies. Ja. Dus dan verdienen ze alsnog geld. Maar ja, ik zie ze dit in ieder geval niet snel doen. Dan over goede ideeën gesproken, Jur. Jan Doedel, die merkte op, gaan jullie het ook weer over de Steam Deck hebben? Of gebruiken jullie dat hebben dingetje al niet meer?
Oh, dat zijn twee vragen in één. Ik zal met die laatste beginnen. Ik gebruik hem eigenlijk veel minder dan dat ik van tevoren had gedacht, gehoopt. Oh. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk een handheld. Maar ik reis niet zoveel met de trein als dat ik vroeger deed, bijvoorbeeld. En in de momenten dat ik het doe, ga ik vaak ergens heen waar ik dan niet een computer mee naartoe wil nemen. Dus dat is ook. Maar weet je, de handheld behoefte wordt toch nog steeds het meest vervuld door mijn Switch. Komt natuurlijk ook omdat Zelda natuurlijk recentelijk uitgekomen is. En dat is natuurlijk de beste uitvinding sinds gesneden brood. Dus dat. dus die speel je dan veel. Ja, nee, ik weet niet. Het heeft gewoon niet een plek in mijn routine of zo. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor. Letterlijk elke VR-set die ik in huis heb. Ik heb de PSVR 2 liggen en de Oculus Quest 2. Ja, die liggen ook allebei voor het grootste deel stoftappen. Niet omdat ik VR niet cool vind, maar gewoon omdat als ik even ga gamen. Weet je, ik game op twee manieren. Of het is voor tweakers. En dan ben ik hele lange stukken aan één bezig met wat er dan ook aankomt. En als ik voor mezelf game, is het meestal uurtje FIFA, weet je wel, dat soort dingen. En dan ga je niet je hele. En dan is het ook, dan pak ik ook niet de Steam Deck uit de kast. Ik ga wel, ik heb gewoon de ruimte en de televisie en eventueel boven de desktop staan. Dus waarom zou ik dan op een klein schermpje verder gaan? Dus nee, dat is vraag 1. Ik gebruik hem inderdaad niet veel meer. Maar hij vraagt dus inderdaad ook, gaan jullie het ook weer over de Steam Deck hebben? Een 2023 review update. En ik wil niet te veel weggeven, want ik weet niet helemaal op welke termijn dit gaat gebeuren. Maar. Ja, we gaan, als het goed is, gaan we wel binnenkort inderdaad een keer kijken naar hoe de Steam Deck ervoor staat met de vele OS-updates die er zijn geweest. Kijk, ik heb destijds met Thomas de review gedaan en een van de dingen, waar ik op dat moment het meest mee zat, was dat het gewoon heel onduidelijk was wat ik nou kon spelen. Sommige games waren zeg maar een soort van certified goed voor de Steam Deck. Maar er waren op dat moment nog niet zo heel veel. En heel veel waren gewoon vraagtekenen. En was van je kunt hem wel spelen, maar dit doet het niet helemaal goed. Of dat doet het niet helemaal goed. Ja, daar zijn natuurlijk allemaal updates in geweest. Dat is allemaal nu veel beter. Dus daar gaan we zeker naar kijken. Volgens mij gaat collega Mark Hendrikman ermee aan de slag. Maar wat ik zeg, ik weet niet precies op welke termijn. Dus dat zal ergens de komende weken / maanden kunnen zijn. Maar het is zeker de bedoeling dat het er komt.
En bij jou ligt die assenpoester nog steeds 100 jaar in een later slaap, zodat je hem weer eens pakt.
Ja, nee, ik had hem laatst dan toevallig een keer mee. Omdat de dag toen hier die. ROG Ally lag hier op kantoor. Daar gaan we wat later nog content van maken. Maar ik wilde hem even vergelijken. En ik dacht namelijk dat hij veel groter was dan de Ally. Maar dat valt wel mee. Hij is ietsje groter, maar niet heel veel groter. Maar toen had ik hem dus weer. En dan dacht ik toch weer, het is wel echt een mooi apparaat. Het is wel echt vet. Ja, echt. En dan zeg ik, dan haal ik hem thuis. Ja, het is wel echt een mooi apparaat. En dan doe ik zo de kastdeur open. En denk ik, het is echt een mooi apparaat. Leg ik hem zo terug op zijn plek waar hij dan de komende maanden weer leeft. En zo gaat het met mooie apparaten die liggen in de kast.
Ja, er zitten maar 24 uur in een dag natuurlijk. En dat betekent ook dat we doorgaan richting de highlights. Jeroen, ik begin bij jou.
Ja, ik heb een iets wat technisch. Ik kreeg van tweaker Ruud een pb'tje. En dat ging over een podcast over van Studio de Energie. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik vind het energie natuurlijk heel interessant, dus dat volg ik dagelijks. Alleen die aflevering waar hij op wees, had ik nog niet gezien. Dat ging namelijk over de Betolizer.
Klinkt daar, wel echt heel cool.
Nou, zeg, ja. Heb je daar een bepaalde voorstelling bij? Klinkt zo veel, toch?
Een soort van accu, maar dan Batman.
Nou, het is dus een accu, het is dus een battery en het is een olijzer. Wat ruimt er op olijzer? Nou ja, elektrolyzer inderdaad. Dus het is twee dingen in één. Je kunt er energie mee opslaan en ook weer gebruiken natuurlijk. Mm-hmm. Maar je kunt er ook waterstof mee maken. En dat is wel iets bijzonders. En dan moet ik wel eventjes terug in de tijd. Want jullie kennen waarschijnlijk ook wel Thomas Edison. Uit het vroeger van de schoolboekjes. Van wat...
Zat hij in goede tijden?
Dat was toch de leeuwenkoning?
Er gaat nog geen lampje branden?
Oh, Jezus. Hij maakt hem gewoon.
Zelfs nee. Ik liet hem liggen.
Ja, oké, sorry voor de onderbreking. Ga verder. Thomas Edison.
Precies. Nou, die heeft dus heel veel dingen. Niet alleen een gloeilamp, maar ook heel veel andere dingen uitgevonden. En een van die dingen die hij had uitgevonden, maar waar we eigenlijk niet zoveel van hebben gehoord, is de ijzer-nikkel accu. We hebben het echt over 1900. Hè? Toen in 1901 heeft hij dat ding gepatenteerd. En dat ding was bedoeld voor, jawel, elektrische auto's. Want dat waren toen gewoon de normale auto's. Mm-hmm. Verbrandingsmotoren waren veel onhandiger op dat moment. Totdat Henry Ford kwam. Want hij wilde namelijk een alternatief maken voor die loodzuuraccu. Want die was echt giftig, lood en zure. Nou, dat is niet zo heel gezond allemaal. En nikkel-ijzer. Nou, dat is tamelijk normale grondstoffen, duurzamer in gebruik als een loodzuuraccu. Dus hij wilde dat ding gaan ontwikkelen voor bijvoorbeeld elektrische auto's. Energieopslag was nog niet een dingetje toen. Maar wat was het probleem? Dat ding werkte perfect. Op één ding na. Nou, hij produceerde waterstof, waar ik al een beetje op hinte. En dat was toen zoiets van waterstof. Wat moeten we daarmee? En waterstof is voor degene die scheikundeles vroeger gehad hebben en met knalgas gewerkt hebben. Als je waterstof hebt en er hoeft maar iets te gebeuren, want het is heel erg explosief, dan ontploft het. Krijg je een knal. En dat is dan niet zo handig bij een auto. Dat hoopt dat ergens op en dan leidt het tot een ontploffing. Nou, ontploffingje. Maar ook dat is al niet heel erg praktisch. Dus dat ding was veelbelovend, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten afvangen en hoe in de goede banen leiden. Het bleef dus een relatief niet zo heel erg gebalanceerd en veilig apparaat. Dus weg. We zijn nu meer dan 120 jaar later en hij is weer terug. Exact die accu van zo lang geleden van Thomas Edison, de ijzeren nikkel accu. En die wordt dus nu door het bedrijf Betolizer gebruikt voor de energietransitie. Tenminste, dat is het plan. Want ik moet me nog verder in verdiepen van hoe haalbaar is het allemaal. Ze gebruiken dus exact diezelfde accu. Want nu weten we natuurlijk wel wat we met waterstof willen doen. Mm-hmm. Waterstof kan nu heel erg nuttig zijn om energie op te slaan.
Ja.
Dus het is win-win. Als je, het idee is, als je die batterijen in stacks, dus niet één batterijtje, maar een hele serie natuurlijk. Als je die bij een windmolenpark neerzet of een zonnepark, dan kun je dus de energie opslaan in die batterij, gewoon zoals een normale batterij altijd werkt. Tegelijkertijd produceer je tijdens het opladen waterstof. Nou, die kun je ook weer afvangen. En op die manier kun je dat ook weer gebruiken om energie dus in op te slaan. Dat is het plan. Het moet zich nog gaan bewijzen. Maar het is wel veelbelovend. Zeker omdat, ik weet niet of als mensen een electrolyzer kennen, dat is een vrij ingewikkeld en heel duur apparaat die ook nog niet op grote schaal gemaakt wordt. Mm-hmm. Maar normaal worden die is de bedoeling dat die bij windmolenparken worden neergezet. Alleen omdat ze zo duur zijn, moeten ze eigenlijk altijd draaien. Terwijl wat je wilt, is op het moment dat er overcapaciteit is, want waterstof verlies je heel veel capaciteit van, veel energie, dan wil je eigenlijk dat zo'n elektrolyzer gaat werken. Maar dat kan niet, daar is het te duur voor. Maar dit is win-win. Want die accu kan je dus als accu gebruiken en tegelijkertijd produceert hij nog waterstof. Oftewel, dit is iets om misschien wat verder op in te duiken en te kijken over dat, wat voor potentie dat heeft voor de energietransitie.
Maar heeft dit plan dan onder 20 jaar, ligt er dan al die tijd op een plank? Of denken ze nu, dit was een goed plan destijds? Of heeft iemand een oud document teruggevonden? Hoe gaat zo'n balletje rollen?
Dat is een hele goede vraag. Die ga ik zeker stellen aan het bedrijf die dit gedaan heeft. Maar ik weet het niet. Inderdaad, het was dus echt een vinding. Het is ook gepatenteerd. Dus die documenten zijn er. Mm-hmm. Alleen het werd ongeschikt geacht. En de decennia daarna nog steeds. Want wat moest je, dat waterstofgas moet je dus afvangen. Vrij ingewikkeld. Maar ondertussen zitten we dus in een heel compleet ander stadium. Waardoor, hetzelfde min of meer als de elektrische auto van toen, die natuurlijk ook heeft afgelegd. Mm-hmm. En nu weer helemaal terug is. Nou, zo zie je, dat is ook eigenlijk een oude uitvinding. Ja. En dat zie je dus eigenlijk hier ook bij. Dus ja, wellicht krijgen we nog meer dat soort interessante...
Als binnenkort een knal uit de Tesla hoor komen, dan weet ik dat het niet zo heel goed gaat nog met dat, de batterijzer.
Dan is het niet de waterstof goed afgevangen inderdaad. Het is mogelijk.
Maar is dit een idee waar je echt wel wat in ziet? Of denk je van, nou, dit is een proefballon en daar zien we verder niet zoveel van terug?
Nou, precies. Zoals alles met, zeker waterstof, want dat is natuurlijk een heel complex onderwerp. We hebben er gigantische hoeveelheden van nodig. Dit ding is minder efficiënt dan een echte electrolyzer. Dus je moet weer gaan zien, hoe doet die het in de praktijk? Hoe doet hij het op schaal? Want één batterijtje is niet genoeg. Ja. Wat zijn dan de kosten? Hoe zit het dan praktisch met het gebruik? Maar het grote voordeel is dus, die waterstof is een soort van bonus. En zo'n electrolyzer kan dus niet heel snel aangaan wanneer er overcapaciteit is en weer uitgaan wanneer er weer te weinig stroom is. Een batterij kan dat dus wel. Dat is echt het grote voordeel. Dus het wordt vast niet een vervanger, maar het wordt misschien wel iets wat we erbij gaan zien en wat voor bepaalde cases best wel interessant zou kunnen zijn.
Is het niet ook typisch een dingetje waar straks heel veel slimme mensen heel veel slimme dingen mee gaan bedenken, die dan op een gegeven moment weer voor andere dingen gebruikt gaan worden dan dit? Gewoon omdat volgens mij dit soort innovatie in tech gaat er zich dan op andere plekken weer behulpzaam bewijzen, zeg maar. Niet per se bij dit specifieke ding wellicht, maar gewoon in de bredere energietransitieontwikkelingen, dat er daar slimme dingen komen die misschien elders kunnen helpen. Zoiets vind ik dit meer dan dat ik inderdaad straks denk dat we allemaal zo'n ding gebruiken voor wat dan ook.
Nee, precies, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het vooral industrieel interessant is. Maar inderdaad, precies wat je zegt, misschien zien we nog hele andere use cases waar we nog niet aan gedacht hebben. Eigenlijk exact zoals deze case al zegt. Inderdaad.
120 jaar oud idee nog een keer hergebruiken, waarom ook niet?
Ja, dat is pas recyclen.
Misschien moeten we meer naar het verleden kijken om te kijken wat we daarvan kunnen leren inderdaad. Want er liggen misschien wel meer dingen op die plank waar jij het afhaalt.
Wijze les. Rart, wat heb jij meegenomen?
Ja, ik heb een persoonlijke highlight, want ik ga namelijk morgen verhuizen. Nou, dat is natuurlijk al leuk als zich. Mm-hmm. Maar dat geeft meteen de kans om eens te kijken hoe dat het netwerk, hoe dat ik netwerk aan wil leggen. Mm-hmm. Ik zeg wel, ik ga verhuizen, maar wij gaan verhuizen, want ik woon nog thuis, ben 23. Dat was natuurlijk, had ik liever anders gehad, maar ja goed, dat is nou een andere discussie.
De woningmarkt.
Ja, helaas, het is niet anders. Maar dus ik heb allemaal nieuwe netwerkkabels getrokken. Zo'n RJ45 tangetje gekocht, zo'n setje.
Je ouders hebben jou ook wel gewoon zeg maar chef IT gemaakt van.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja,
nee, snap ik wel. Ja.
Ik moet alleen nog even kijken of ik het voor elkaar krijg om ze nog van die mesh routertjes aan te laten schaffen. Maar
gewoon een keer de wifi uitzetten en zeggen als je wifi...
Ja, sorry, je moet die snoes uitschaffen.
Echt deze nodig.
Ja, dus ik die kabeltjes trekken en met zo'n RJ45 tangetje aan de gang. Maar dan moeten die stekkertjes op. En dat is een gehannes. Mm-hmm. Ik heb het uiteindelijk werkend gekregen, maar na 3 stekkertjes lukte het pas. En toen gingen alle lampjes pas branden. Want strip is op zich niet zo moeilijk. Maar ja, dan moeten ze allemaal de juiste volgorde moeten ze in dat stekkertje. En dan moet je eraan knijpen. En dan hoop je dat het goed
komt. Ik vind dat je dat netjes doet. Want toen ik dit een keer moest doen, heb ik het gat gewoon zo groot gemaakt dat het stekkertje er gewoon doorheen komt, zodat ik het er niet af moest halen.
Dat was ook mijn oplossing namelijk.
Dat is hoe ik het heb opgelost. Jou is netter. Dat is wel meer de tweakers way dan hoe ik het heb gebrute forced.
Ja, ik voelde me dus ook wel echt een tweaker. Want ik dacht, het is wel mooi dat het dan lukt. Want er lag al een oude vieze Cat 5e kabel. Die lag helemaal naar zolder. Maar die zat onder de oude verf. Ik dacht, dit kan netter. Dus nou ligt hij naar zolder. En dan moet ik nog alleen nog even naar de woonkamer en naar de keuken kijken.
En dan die nieuwe kabel aan die oude vastgemaakt en hem er doorheen getrokken? Of loopt het gewoon...
Met een trekveer. Want niet overal, er lagen van natuurlijk overal van die PVC-buizen.
Ja.
Maar nog niet overal lag iets in. Dus daar heb ik mooi gebruik van kunnen maken.
En had je nog groene zeep nodig of viel dat mee?
Nee, dat viel mee.
Oh, ik wel. Ja, heerlijk.
Nee, geen hele scherpe bochten of zo.
Wrijving bij de bochten natuurlijk.
Ja,
ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Ja, en er zat ook zo'n pomp bij. Blijkbaar heb je bij een trekveer ook een handmatige pomp. En die kun je dan kun je hem doorduwen, zeg maar. Meer kracht dan met je handen.
Ah, dus, die had ik niet toen, destijds. Maar 10 jaar geleden.
Ja, ik wist ook niet dat het bestond. Maar...
Ik ook niet. Ja, ik had in het begin van de coronapandemie, toen we allemaal thuis kwamen te werken en ik op zolder ineens heel erg goed internet nodig had. Maar er lag geen kabel. Toen heb ik ook een kabeltje getrokken. En, maar ik ben team Jur. Ik denk van, laten we het lekker makkelijk doen. Stekkertje eraan laten zitten. Gaatje is niet groot genoeg. Grote gaatje. En,
In mijn huidige huis, want ik ben in de coronacrisis ergens verhuisd. Daar lagen naar alle verdiepingen al gewoon kabels die... eentje was stuk, dat was de enige uitdaging. Maar daar, naar die verdieping liepen twee kabels. Dus dat was ook al dat ik dacht van, wow. Dit is makkelijk. Nee, maar mijn vorige huis, dat was een huurhuis, dus dat maakte ook niet zoveel uit. Dat was helemaal niet waar, of dat maakt niet uit. Maar het maakt niet uit, daar heb ik gewoon zo wat bredere kop op die bord gezet. En gewoon echt, nou, diameter 2-3 centimeter gat erin. Denk, nou, daar kan je doorheen, hoppatee. En dan dwars door de muur. Ja, werkte.
Ja, als het werkt, werkt het.
Hè? Als ik het iets groter had gedaan, had mijn hond er doorheen. Dat echt,
Ik heb twee keer in een nieuwbouwhuis gewoond, maar in twee keer heb je dan loze leidingen. Super handig dat ze er zijn, ja. Maar je moet dus dat hele huis door, dus trekveer en groene zeep, want dit bochtje inderdaad en onhandig. En dan inderdaad die kabeltjes lekker
daar. Ja, beter dan coax, die kabels zijn veel dikker.
Ja, nee, zeker. Dus, het kan wel, het is wel makkelijker dan vroeger, maar het was
gewoon. Maar het loze leiding is ook, kijk, als je nou een nieuwbouwhuis hebt, dan krijg je meestal gewoon een bouwtekening en dan weet je ongeveer waar ze lopen en hoe ze lopen. Ik had een bestaande bouw en ja, ik had volgens mij wel een bouwtekening, maar die was niet super duidelijk. Dus het is ook zo van, ja, ik zie dat er hier een PVC-buis naar boven gaat. Maar waar die uitkomt, geen idee.
Ja, er zit er nog ergens een doos tussen die je niet ziet, waar je dan waar die verstopt kan raken.
Ja, nee, dus dat soort dingen allemaal, ja.
Maar goed, dus toen had ik die kabels, die had ik in ieder geval naar zolder gelegd. Maar dan komen we bij het volgende probleem, want het is een glasvezelaansluiting sinds 2013. Maar die hebben ze dus in de woonkamer gelegd. Dus de mediaconverter ligt in de woonkamer. Mm-hmm. En nou is dat bij die buren is dat ook zo. En toevallig bij mijn oma ook, voor zover ik weet. Maar dan moet er dus van die. Dan ben je dus verplicht om in de woonkamer die mediaconverter te hebben. Dus daar moet je dan maar een meubel voor zetten om het weg te werken.
Wow.
En ik wil eigenlijk het liefst dat modem, wil ik dan, wat er dus dan aan vast hangt, wil ik dan in de meterkast hebben. Maar dat betekent dus dat als ik wel televisie in de woonkamer wil hebben, dan moet er weer een kabel terug van het modem wat in de meterkast hangt naast de tv-ontvanger.
Maar als je toch die converter al moet wegwerken, waarom zou je dan niet daar ook gewoon dan modem wegwerken?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ik het nu in eerste instantie gewoon allemaal maar wegwerk in de woonkamer. Ja. Dat is natuurlijk niet ideaal.
Ja. Nee, maar twee kabel heen en weer is natuurlijk ook niet ideaal.
Dus nee, precies.
Dus en weet je, het is in de woonkamer. Je hebt de twee plekken waar je je wifi het meest nodig hebt, is die woonkamer en je slaapkamer.
Nee, dat klopt, zeker.
En de wc.
Maar je zou dus denken dat een...
Maar dus dan heb je in ieder geval je woonkamer. Dit zit qua bereik prima dan.
Nee,
dan
dat klopt.
Even kijken
dat
hoe goed met de slaapkamers uitkomt. Maar
je zou dus zeggen dat ze een glasvezelaansluiting per definitie in de meterkast leggen.
Ja.
En je kunt het dan op mijn aansluiting kun je het wel laten verleggen. Maar dat kost dan honderden euro's volgens mij. Dus het is niet ideaal, maar goed, je moet het doen.
Kan er ook gewoon een heel edgy ornament van maken op de koffietafel.
Oeh, ja, het gewoon helemaal ownen en dan er een soort
ja,
van...
Ja, dan moet je in niet stukken, niet zo'n houten koffietafel, maar gewoon een beetje, weet ik veel, iets met gekke dingetjes erin, weet je wel, zo'n beetje tech tafeltje.
Ja, als onderdeel van je interieur.
Als onderdeel van het interieur, dan gewoon inderdaad gewoon met gewoon een zichtbare netwerkkabel er naartoe en dan gewoon daar.
LED-lampjes.
Precies, en dan, ja, RGB, tuurlijk.
Ja.
Vind je ouders hartstikke leuk, weet ik nu al.
Ja, gewoon doen.
Wat ik wel tof vind, is dat je gewoon voor je verhuizing je internet helemaal regelt.
Ja, want we hebben 1 mei de sleutel gekregen en morgen gaan we dus verhuizen. Dus ik had 4 weken de tijd om...
Nice.
Ja, los van het verven natuurlijk. Dat vind ik dan minder leuk. Maar ja, dat moet ook gebeuren. Dus,
Toen ik mijn eerste koophuis had gekocht, dat weet ik nog. En we kregen de sleutel eerste dag erin. Eerste wat ik had geregeld, internet.
Ja, toch? Ja, dat
router is toch niet. Dus op een gegeven moment was het, internet werkt. En toen, het was winter en rond 4:30, 5 uur werd het donker. En toen kwam ik erachter dat ik iets ander elementairs helemaal vergeten was.
De verlichting.
Verlichting.
Oeps.
Toen moest ik snel nog even wat lampjes regelen.
Oh ja, die zou ik het wel leuk. Ja, nee, ik ben in 2020 verhuisd een dag voor de WK-finale. Dus ik had zoiets van, ik moet tegen die tijd naar internet secundair. Maar ik moet een televisiesignaal hebben op dat moment. Ik moet daar. Mijn verhuiscrew moet wel de WK-finale kunnen kijken. Dus dat was op de dag van de WK-finale. Dat ik het verhuisd volgens mij. Ja.
Nice. Maar nu je toch aan het woord
bent. Hey, hallo. Ja, nee, ik kan het lekker kort houden. Want ik ben lekker bezig met Diablo.
Ja.
Oh, wat een heerlijke games, Diablo. Maar daar kun je vrijdag alles over lezen, want dan komt een review online. Ik weet nog niet helemaal hoe laat het heeft met embargo's te maken, maar goed. Dat maakt niet zoveel uit. Ik heb het onlangs over Zelda gehad. En in mijn review en ook volgens mij aan tafel heb ik even geprobeerd uit te leggen dat ik vond dat Zelda op bepaalde momenten te weinig sturing verleent aan spelers die dat nodig hebben. Mm-hmm. En ik had daar zelf last van. Ik heb ook in de reacties onder de review op YouTube waar een aantal mensen die dat inderdaad ook zeiden van toch eigenlijk geen idee. Ik kwam vastzitten in een grot, wist niet precies wat ik moest doen. Ik heb zelfs een streamer gezien die de game al uitgespeeld had, 200 uur erin. En die kwam toen voor het eerst de persoon tegen die ervoor kan zorgen dat je inventory gaat. Die wist dus 200 uur lang niet dat je je inventory kon uitbreiden in Zelda.
Wauw. Ja,
dat vind ik dus een fout van de game. Hoe kan het zijn dat je 200 uur speelt? Dus dan Er had allang een soort van val, een soort van safety net moeten zijn, waarbij iemand je gewoon heel duidelijk zegt van, je moet even daarheen, want die heeft iets belangrijks te vertellen, weet je wel. En ja, misschien worden dat soort hints wel een beetje gedropt, maar door haar in ieder geval niet opgepakt. En dan kom je dus in een situatie dat je een best wel essentieel onderdeel van je characterontwikkeling gewoon niet meemaakt. Omdat, nou goed, meningen zijn erover verdeeld. Heel veel mensen zeggen van, oh ja, ik heb nergens last van, ik pak alles lekker mee, gaat prima. Tuurlijk, kan, zo kan het ook gaan. Maar dan ga je Diablo spelen en dat is dan in op een bepaalde manier de anti-Zelda. Want je hebt, hè, je hebt de main quest en je hebt side quest. Nou, side quest, als je hem selecteert, dan zie je gewoon een soort van highlighted gebied op de kaart. Daarbinnen ligt dan ergens je doel. Mm-hmm. Zelda doet dat. Die hebt daar natuurlijk ook side quest. En als je die doet, soms krijg je inderdaad wel een richting van oké, je moet daar ergens zijn. Maar heel vaak blijft de missie of de questmarker staan bij de questgiver. En niet op naar de plek waar je naartoe moet. Want dat moet je zelf maar uit de hint zien op te maken. Ja, dat is een totaal andere manier van spelen. En ik merk toch, en dat zal misschien zijn omdat ik gewoon aardslui ben of zo, I don't know. Maar ik vond het veel, veel makkelijker spelen. Gewoon, oké, wat ga ik doen? Zit een beetje naar die sidequest te kijken. Ik lees een beetje door. Oh ja, dat was daar. En dan kijk ik gewoon van, oh wacht, dan moet ik zo van de mainquest ook heen. Dus dan pak ik die op weg daarheen even mee. En zo kan ik veel makkelijker een soort van plan maken. Zo van, oké, dan wandel ik daar naartoe. En dan maak ik even 3200 wolven af. En dan ga ik door naar daar. En dan ga ik verder met de mainquest. En dan moet ik volgens mij daarna moet ik dan daar naartoe. En weet je wel, zo plan je eigenlijk een beetje je eigen avontuur. In plaats van Zelda van, je moet even bij je gaan zoeken. Dus ergens in de buurt van dat dorpje, succes. Ja, dat is een andere manier van gamen. Ik snap dat je dat leuker kunt vinden. Maar de juist die structuur die dan Diablo biedt, vind ik dan wel fijn. En dan moet ik wel bij zeggen, je hebt ook games, dat zei ik in de video van Zelda ook al. Kijk, je hebt ook games die een soort van golden path voor je neerleggen. Dat je echt letterlijk alleen maar het lijntje hoeft te volgen op weg. Mm-hmm. Dat hoeft nou voor mij ook weer niet. Weet je. Maar globaal een beetje richting. Of überhaupt op een gegeven moment als je denkt van, ja, ik weet niet meer, ik ben een beetje in de lucht ledig aan het lopen. En dan klik je gewoon een main quest aan. Dan verschijnt er gewoon een marker van, hier moet je heen voor je main quest. En dan zit je gewoon weer, heb je gewoon die rode draad weer te pakken. En ik denk dat voor best veel gamers fijn is om gewoon even te kunnen doen. Zo van, oké, terug naar de rode draad. Dit is, en ja, dat miste ik een beetje in Zelda. En dat heeft dan Diablo wel. Diablo heeft nog heel erg veel meer. Dus het is, dat mag ik alvast overklappen. Het is echt absoluut weer een hele, hele lekkere RPG. Ja, meer erover vrijdag.
Maar is dat een karakterding, denk je? Als je meer houdt van de games die jou de vrijheid geven, of dat je meer houdt van een beetje sturing?
Dat is deels een karakterding en het is deels ook. Kijk, met Zelda zal op zich ook een beetje gewoon pech zijn geweest. Dat je gewoon, ik loop een kant op, blijkt niet de meest makkelijke kant. Of dat, gewoon, ik doe het verkeerd, whatever. Maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik vind GTA niet leuk. En dan denk ik, excuse me, inleveren die PlayStation. Nee, maar die zijn er ook. En die zeggen van, ja, weet je, het begint dan wel een soort van gestroomlijnd. Je hebt een openingsmissie en dan kom je een nieuw mannetje tegen en nog een nieuw mannetje tegen. Maar dan zegt iemand tegen mij, op een gegeven moment zie ik 8 verschillende opdrachtgevers op die kaart staan. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ik het best nu kan doen. Kijk, en dat is het idee. Wat de maker wil, is dat er is geen best. Mm-hmm. Jij bent vrij om te doen wat je wil. Maar gamers die behoefte hebben aan een rode draad, die willen min of meer, die willen in ieder geval het idee hebben dat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken van, oké, dit is nu het beste om te gaan doen. Yo, er zijn ook mensen die nog steeds gewoon walkthroughs volgen en dan de beste volgorde van handelingen doen in een game. Ja, er zijn dus mensen die om die reden dus afhaken in GTA. Want ze op een gegeven moment gewoon, ja, de rode draad te losjes vinden te worden. En dat geldt ook voor een game als Red Dead. Ja, gewoon een beetje de open wereld games.
Ja.
Hè, open vrijheid is groot goed in gaming. Het is de heilige graal in bepaalde opzichten. Ja, dat kan lastig zijn. Als vrijheid voor jou een beetje, wat is het Nederlands woord voor overwhelming?
Overrompelend?
Overweldigend, overrompelend. Ja, als je dat een beetje ervaart, hè, als je heel veel vrijheid krijgt en niet zozeer je handje wordt vastgehouden, ja, dan kan het heel erg helpen dat een game je inderdaad gewoon wat nadrukkelijker naar een kant. Dus ja, dat is deels hoe de game het doet en deels ook persoonlijkheid, denk ik, ja.
Jeroen, jij bent ook best wel een gamer. Wat is jouw karakter? Meer open wereld?
Zijn
of
karakter is piloot.
Nee, daar heb ik nog helemaal niks mee. Maar, maar ik speel wel de Blizzard games. Voor mij is het, ik herken het wel, want ik speel dan, of nu eigenlijk niet meer, maar World of Warcraft.
Je hebt Flight Simulator toch ook gedaan, of niet?
Nee, dacht ik. Wel vroeger, heel lang geleden. F-15 Strike Eagle, maar dan hebben we het echt over het DOS-tijdperk, maar oké. Maar, Blizzard, World of Warcraft en Diablo heb ik ook, inderdaad. Deze nog niet echt gespeeld trouwens. En je ziet ook wel dat ook binnen Blizzard en de community daarvan zijn voor mij twee kampen. Eén die zegt, nee, je moet helemaal puur, je moet zelf uitzoeken. Maar het kost nu al zo gruwelijk veel tijd. Ik zit in, ook in jouw kamp inderdaad. Van, ik hoef niet alles, je hoeft inderdaad geen lijntje uit te sippen. Maar ik moet wel weten waar ik ongeveer heen moet.
Ja.
Dat ik niet heel erg onpraktisch allemaal dingen door elkaar ga halen. En heel erg inefficiënt werkt, want die kans is best wel groot. En daar zijn ook wel klachten over. Er zijn ook wel mensen die dat vinden dat Blizzard daar inderdaad te ver in gaat. Ook bij World of Warcraft dus. Maar het, ja, ik denk wel dat het in deze snelle tijd, waarbij ook films veel sneller zijn geworden, dat het daar wel goed bij past. Dat je in ieder geval een beetje een indicatie
krijgt. Ja, dat is ook een reactie die ik las. Iemand zei, ik heb helemaal geen tijd en zin om 2 uur vast te zitten voordat ik snap waar ik heen moet.
Ja.
Dus ja, dan is in ieder geval Diablo is dan een hele goede voor je. En tegelijkertijd, als jij inderdaad zoiets hebt van, ik wil niet dat de game me vertelt wat ik moet doen. Ja, dan is Diablo misschien juist net belerend, net te begeleidend of zo.
Rad, wat vind jij? Meer vrijheid of meer sturing?
Meer sturing, ja. Ik ben zelf heel erg van de structuur. Dus daarom zijn games als GTA ook echt niks van mij. Want dan weet ik niet wat ik moet doen. En ik heb gewoon het liefst...
Inleveren die PlayStation.
Die heb ik niet eens. Ik ben niet zo'n gamer. Ik speel af en toe World of Tanks. Heb ik een duidelijk doel. Moet ik iedereen kapot schieten?
Het is wel duidelijk, ja.
Ja, dat is wel duidelijk.
Ja. Nice. Hey, ik wil even iets aan jullie voorlezen. En dan wil ik een reactie erop. Of jullie hier achter staan of niet. Komt-ie. Het beperken van het risico van uitsterven van de mens door kunstmatige intelligentie moet een wereldwijde prioriteit zijn, naast andere risico's op maatschappelijke schaal zoals pandemieën en kernoorlogen. Jur, eens of niet eens?
Niet eens.
Oké, ik kom zo terug waarom. Rart, eens of niet eens?
Nee, ik ben het er ook niet mee eens.
Jeroen?
Ik ben het ook niet mee eens, al zie ik wel de twee kanten.
Oké, ik begin bij Jur. Waarom niet eens?
Omdat ik vind dat een pandemie en ook een kernoorlog bewezen heel erg slecht zijn voor de mensheid en voor het voortbestaan van de mensheid. Ik vind de ontwikkelingen op kunstmatige intelligentie, wat Jeroen zegt, natuurlijk, er zijn altijd twee kanten aan het verhaal. Maar ik vind dat niet op diezelfde schaal. En door het in één zin te noemen met pandemieën en kernoorlogen, vind ik dat je mensen onterecht banger maakt dan nodig is. En in mijn optiek, kijk, tuurlijk, hè, gewoon bewust omgaan met dit soort dingen moet, uiteraard. Maar ja, weet je, door dit soort dingen op deze manier neer te zetten, doe je eigenlijk alsof het beeld wat Terminator schetst, dat op dit moment erg reëel is. En wellicht, misschien is er nu iemand te zeggen van, oh, maar dat is ook zo. Daar heb ik de kennis niet voor, dus mea culpa. Maar in mijn optiek is dat nog niet aan de hand. En vind ik dit een rare manier van framing van het onderwerp kunstmatige intelligentie. Je zou het niet naast die dingen moeten zetten.
Rart, is dat ook jouw
lijn van inderdaad denken? Inderdaad vrij voorbarig. Ik denk niet dat je daar nu al iets over kunt zeggen. Inderdaad, wat Jur zegt, van dat het nu al meteen heel groots wordt gemaakt.
Mm-hmm.
Ja, nee, lijkt me niet handig.
Jeroen?
Nou, het lastige is een beetje dat je natuurlijk net als bij klimaatverandering hetzelfde krijgt dat ze in de jaren 60, 70 roepen, jongens, er gaat iets mis, we moeten iets doen. En dat iedereen zegt, we zien niks, we merken niks, dus waarom? En het anders doen als het te laat is. Ik denk dat de hint is die hier ook bij gesteld wordt. En dat kan ik me dus voorstellen. Maar dat is het lastige. Je hebt altijd prioriteiten en dit moet heel hoog op de prioriteitenlijst komen. Dat het gereguleerd moet worden, denk ik. Dat we niet alles de vrije loop laten. Dat we straks inderdaad vliegende drones krijgen die zelf bepalen of wie ze neerschieten en wie niet. En daarbij dus fouten gaan maken.
Mm-hmm.
Maar de prioriteitenlijst is best wel lang en er staan hele zwaarwegende dingen op inderdaad die iets hoger zo rate inderdaad.
Nou ja, maar het is de vergelijking is gewoon heel scheef. Kijk, op het moment dat je mij zegt van, als je mij vraagt hoe ver mogen we gaan om een kernoorlog te voorkomen, dan is er wat mij betreft niet per se een limiet. Ik bedoel, alles wat je kunt doen om een kernoorlog te voorkomen is geoorloofd zolang die kernoorlog wordt voorkomen, min of meer. En bij pandemie ligt dat al misschien alweer wat lager dan. Het is een gekke vergelijking om te maken. Bij pandemie alweer wat minder ver dan een kernoorlog voorkomen, maar nog steeds. We hebben natuurlijk allemaal met z'n allen op een gegeven moment een avondklok gehad en we hebben thuis gezeten. En dat zijn natuurlijk hartstikke ingrijpende maatregelen. Je vrijheden, dat soort dingen. Ja, dat is een wereld. Dat zijn beperkingen die nog lang niet, wat mij betreft, in vragen zijn als het gaat om kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd, als de partijen die daar nu mee aan het ontwikkelen zijn, moeten uiteraard kijken naar daar bewust mee omgaan. Het lijkt me op geen enkel goed moment een slim idee om een AI-controle te geven over een wapen, inderdaad. Dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik wel even wat anders dan hoe we met als maatschappij ook omgaan met voorkomen dat er een pandemie uitbreekt, voorkomen dat er een kernoorlog uitbreekt.
Ja, om het cirkeltje rond te maken, ik ben het wel met dit statement eens. En ik vind het ook een bedreiging op dat niveau. En ook op het niveau van klimaatverandering, als ik heel eerlijk ben. En ook al is het risico op daadwerkelijk uitsterven van de mens volgens mij relatief klein, dan nog is het een risico. En dat moet je dus proberen te beperken. En daarvoor moet je heel hard je best doen. Want net als bij een kernoorlog is gewoon op het moment dat dat zoiets gebeurt, zijn de gevolgen heel groot.
Ja, is dat te laat?
Precies.
Ja.
En,
maar waarom? Waarom vind je? Waar ben je bang voor?
De precieze scenario's ben ik niet helemaal achter nog. Bedoel, je kan je voorstellen dat je in AI een soort van in die systemen een doel bouwt waarbij op een gegeven moment de mens een sta in de weg is. Dus stel je voor dat je ze zo inricht met een bepaalde waarde dat het behoud van de aarde daarin belangrijk is. Wat heel mooi klinkt. Maar dat de mens daarbij tegenwerkt.
Er is een redenering te maken dat als de AI op een gegeven moment een soort van bewustzijn zou hebben en redeneert van wacht even, als de aarde niet voortbestaat, besta ik ook niet meer voort. Wat is de reden dat de aarde niet meer voortbestaat straks? De mensheid. Dus
ja.
Daarin. Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik denk dat we in ieder geval in de te voorziene toekomst nog goed genoeg afkaderingen kunnen bouwen. Kijk, uiteindelijk, het moet altijd uit kunnen. Dat is een beetje mijn ding. Het moet uit kunnen. En op het moment dat we alle elektriciteit uit zouden hebben, zou de AI ook uitstaan. Dat is een beetje, misschien te simpel gedacht hoor, maar dat is een beetje mijn visie erop. Wat ik eigenlijk enger zou vinden, en dan heb je het niet meteen over uitsterven, maar wat ik ook bedoel met bewust gebruik maken van, ik wil niet door een AI beoordeeld worden. Mm-hmm. Ik wil niet staande gehouden worden door een geautomatiseerde politieauto, waarbij ik voor een scanner moet gaan staan, waarbij een AI bepaalt of ik nog openstaande boetes had. Of en dat is dan redelijk feitelijk te checken, maar inschattingsdingen door AI die impact hebben op je leven. En dat hebben we natuurlijk al heel erg mis zien gaan met algoritmes bij de overheid. Dat is ook een bepaalde vorm van AI.
Ja.
Versimpeld, maar dat is een beetje hetzelfde. Daar ben ik veel banger voor, dat we op een gegeven moment in een samenleving zitten waarbij AI verregaande beslissingen maken die eigenlijk door een mens gemaakt zouden moeten worden.
Ja, en in China is dit natuurlijk al gewoon aan de hand. Daar checken ze camerabeelden, doen ze aan gezichtsherkenning en dan aan de hand daarvan wordt je kredietrating en weet ik veel wat, dat soort dingen aangepast.
Als je het hebt over een bepaald angstbeeld dat ik dan heb met AI, dan is het meer dat voor de nabije toekomst dan AI die met wapens de mensheid gaat uitroeien. Dat zie ik nog niet zo.
Ja, en dan nu de hamvraag. Dit statement heb ik natuurlijk niet zelf geschreven. Kwam dat van de directeur van OpenAI, de maker van ChatGPT? Kwam het van een hoge pief van Google? Of kwam het van een hoge pief van Microsoft?
Ik vind het wel Google-ish.
Ja, ik ook.
Het is alle drie.
Oh.
Het is alle drie. En niet alleen zij, nog veel meer mensen. 4 hoogleraren uit de Benelux zaten er ook tussen. De winnaars van de Turing Award in 2018. Dat was grondleggend werk voor de huidige AI-ontwikkelingen. Die zitten erbij, allemaal behalve één. En die ene die werkt nu bij Meta aan AI. Dus daarvan heeft niemand het ondertekend. Hm. Maar dit is wel een breed gedragen sentiment binnen de techsector in elk geval.
Dus wat je zegt is, ik heb geen gelijk.
Ik heb geen idee of je gelijk hebt of niet.
Nee, ik heb altijd de neiging. Oh, zoveel dure mensen het vinden. Nee, goed.
Als zij allemaal in de sloot springen, joh, doe jij het dan ook?
Waarschijnlijk wel. Ja, maar ik ben blij. In die zin ben ik wel blij dat de mensen op die posities ook de mensen zijn die. Want het zou vervelend zijn als het mensen van buitenaf zouden. Hè, zoals bij de klimaatcrisis. Dit is zeg maar de analogie die je moet maken. Is als er iemand bij Shell voortrekker zou zijn op het gebied van het bestrijden van de klimaatcrisis. En nu is er vast iemand bij Shell die nu roept, dat zijn we ook. Maar dus dat de verantwoordelijke partijen zelf ook zeggen van oké, maar we moeten echt heel erg oppassen hiermee. Dat vind ik wel een gezond teken. Dat heeft de klimaatcrisis echt heel hard nodig.
Ja, dat is ook een gezond teken. Maar aan de andere kant zitten ze nog steeds wel in een soort van concurrentiestrijd, in een race op AI-gebied. En het is niet zo dat ze met z'n allen zeggen, weet je wat, we zijn allemaal Elsa uit Frozen en pff, we bevriezen alle ontwikkelingen. Dat is niet wat er gebeurt. Ze gaan gewoon knijteraar door.
En wie heb jij beloofd dat je Elsa uit Frozen zou gaan droppen in de podcast?
Nee, niemand.
Was een grapje.
Dat is speciaal voor jou, Jur. Ik weet hoe groot je bent.
Ik vond het wel leuk.
Ja.
Maar je wilt misschien, om de analogie met kernoorlogen misschien te maken, je zou eigenlijk niet zo'n afspraak willen hebben, zoals de Sovjet-Unie destijds met Amerika deed, van wij gaan een afspraak maken over hoeveel wapens, over wat, over waar, over elkaar informeren. En dat zou je eigenlijk willen dat al die grote bedrijven dat onderling ook gaan doen. En dat daar niemand onderuit schiet.
Maar ik denk vooral op het gebied van militaire afspraken, dat je daar dat AI en de militaire tak, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen daar die dat heel erg interessant vinden en die daar zeker wel een bepaalde brug willen slaan. Ja, dan denk ik inderdaad dat je verkeerd bezig
precies,
bent.
En dan sluiten alle landen zich daarbij aan, behalve een paar, en dan gaan die wel door en dan hebben die
en dan moet de rest dus ook door, want je wil niet, dat is een beetje het ding, als je in een wapenwedloop zit, kun je maar beter winnen.
Ja, en daarom moet het een wereldwijde prioriteit zijn om de risico's te beperken.
Nou, hebben ze toch gelijk.
Camera's, want daarvoor zitten we hier, Jeroen, Rart. En de cameramarkt zit in een neerwaartse spiraal. We hebben je daarover al vaker gehoord, Jeroen. Maar Rart, jij bent er echt ingetoken voor dat verhaal, wat komend weekend online verschijnt. Kun je een beeld geven van welke camera's nu ongeveer nog verkocht worden en hoeveel?
Nou, dat is wel interessant. Er gebeurde heel veel, maar nu gebeurt er niet meer zoveel. Want in 2010 werden er dus ongeveer nog 121 miljoen camera's verkocht.
Ja.
En vorig jaar nog maar 8 miljoen. Dus dat is een afname van...
Wanneer staat het op 121 miljoen?
2010.
Oké.
Toen jij ook al foto's maakte met je telefoon waarschijnlijk.
Ja. Nou ja, nee, ja. Ik zit even te denken van wanneer ben ik overgeschakeld van niet meer een digitale camera meenemen op... Je hebt natuurlijk even die overlapperiode gehad toen de telefoons gewoon nog niet goed genoeg waren.
Ja.
Maar dat zal rond die tijd zijn geweest inderdaad dat ik niet meer een digitale camera meenam.
Ja, ik vond het wel opvallend dat die piek ligt dus in 2010.
Ja, je had natuurlijk zeg maar rond 2003 de digitale revolutie. Ah, ja. Voor mijn tijd. Dat je de Canon EOS 300D die kwam op de markt. En,
je kijkt er heel chagrijnig bij, Jur. Dat is niet voor mijn tijd.
Ik was 22 toen ik bij Tweakers begon, dus dat is ook lang geleden. Maar dit soort momenten zijn gewoon een beetje confronterend soms.
Ja, is het ook, hè?
Ja.
En dan vertelt hij straks dat hij van na 2000 is of zo. Ja, dat is, ja.
Nee, ik ben nog van de vorige eeuw.
Godzijdank.
Nee, 99. Ja, dus nee, in 2010 waren het 121 miljoen en vorig jaar nog maar 8 miljoen. Dus dat is echt een afname van 93%.
Heftig.
Ja, er is vrij weinig meer van over. En zeker compactcamera's, die worden eigenlijk helemaal niet meer verkocht. Maar wat je nu ziet, is dat vooral duurdere segmenten, dat daar nog wel camera's worden verkocht.
Dat is ook het beeld wat ik er een beetje bij. Ik ken een aantal mensen die fotografie gewoon echt heel erg leuk vinden.
Ja, als
en
hobby.
Die investeren dan in een goede systeemcamera, of weet ik veel, spiegelreflex, whatever. Maar inderdaad, de wat handzamere kleine cameraatjes, ja, daar is geen markt meer voor. Toch? Of misschien nog wel, heel klein, maar...
Ja, want wat hoor jij, Jeroen, jij bent al jarenlang camera reviewer of geweest. Ik weet niet of je jezelf nog zou noemen, maar...
Precies, dat ligt een beetje achter ons. Heeft ook een reden die misschien nog kan toelichten, namelijk deze marktontwikkeling. Maar je zag dat eigenlijk al jaren geleden een beetje. Namelijk, je zag dat ieder jaar werd het minder. Dus tussen de periode na 2008 en 2012 was in één keer iedereen hobbyfotograaf geworden. Mm-hmm. Zoals Rart het ook beschrijft in zijn artikel. En dat was ook zo. Want kijk maar naar de dierentuin. Dan zit niemand mensen toch kunnen herinneren. Of tijdens vakantie dat je echt struikelde over de mensen die allemaal voor willen dringen. Want ik heb een dikkere lens dan jij. Dus ik ga nu even een foto maken. Nou ja, dat is nu weer gereduceerd. Dat er nog een paar hobbyisten zijn die dat nog doen. En de rest staat er met hun smartphones tussen. En dat zie je dus ook op de cameramarkt. Dus ook de camerafabrikanten zien alleen maar ieder jaar dat de verkopen teruglopen. En ja, dan waar ze voorheen nog zeker één keer per jaar een nieuw model uitbrachten. Een opvolger van een vorig model in die serie. En ook nog een keer meerdere series. Hè, dus low-end en high-end en mid-end en enzovoort. Werd dat gewoon sterk gereduceerd. En kreeg je dat één camera werd aangekondigd in 2014. Die werd in 2020 nog steeds verkocht.
Ja, maar hoor je van fabrikanten van camera's nog wat hun plannen nu zijn? Waarop richten ze zich nu?
Nee, precies. Ik spreek ze dus wat minder vanwege de activiteiten. Maar wat je dus gewoon ziet, letterlijk, is dat er zijn nog steeds redelijk wat kamerfabrikanten. Maar die hele hoge concurrentiestrijd met ieder jaar een nieuw model, dat is al lang passé. En je ziet dus dat zij zich ook niet meer richten op zeg maar de smartphonegebruiker. De mensen die primair met de smartphone fotograferen. En dat zij zich richten op het segment boven de 1000 euro. Want daar is nog enige marge te halen. En daar kun je met lagere aantallen toch nog een soort van overleven.
Ja, en vooral systeemcamera's. Hè?
Mm-hmm.
De DSLR is natuurlijk technisch niet helemaal meer up-to-date.
Ja, maar een purist vindt dat toch gewoon leuk?
Of zijn analoog leuk, maar dat is helemaal heel geleden.
Ja, of je moet houden van het geluidje van de sluiter die op en neer gaat.
Natuurlijk hou je daarvan.
Ja. Nee, precies. Dat is dus ook een punt wat we ook een paar jaar geleden zagen aankomen. Alleen toen waren de DSLR-verkopen nog steeds hoger. Alleen voor mijn artikel uit 2016 of zo, Rart.
Ja, 2020 was het kantelpunt. Toen werden we voor het eerst meer systeemcamera's verkocht.
Redelijk, precies. Toen was het, ja, klopt.
Ja, dat is niet zo heel lang.
Maar dat zag je dus al eigenlijk in 2016. Want als je lijnen ging doortrekken, wist je al, dit gaat nog een paar jaar door en dan is het afgelopen. Want een systeemcamera, de eerste kwam in 2008 beschikbaar. Toen zag iedereen, net zoals bij iedere nieuwe uitvinding, keek vooral naar de nadelen. Hetzelfde geldt voor digitale fotografie. Was ook inferieur en analoog. Elektrische auto's, daar gaan we niet over hebben nu. Maar dat zag je dus ook bij de systeemcamera. Want zoeker en pure fotografie inderdaad. Maar je ziet dus nu dat die elektronische zoeker en het weglaten van de spiegel, dat is gewoon een technisch voordeel geworden in plaats van een nadeel. Ja. Dus ja, de spiegelflexcamera's hebben ook, daar kan Rob misschien meer over zeggen, maar Canon, Nikon en Sony en andere bekanten hebben daar hun plannen voor aangepast.
Ja, die zijn, ik weet niet precies wanneer, maar Canon die is, Nikon heeft aangekondigd dat ze helemaal stoppen met het maken van spiegelflexcamera's. En Canon is ook de ontwikkeling gestopt. Dus richten zich alleen maar op systeemcamera's. En die hebben inderdaad een aantal voordelen. Ze hebben betere autofocus. In ieder geval, je hebt natuurlijk, als je door een spiegelreflexcamera kijkt, dan zie je letterlijk wat je door de lens ziet. Ja. Maar daardoor zit er geen sensor achter. Dus bij systeemcamera kun je wel makkelijk door de zoeker kijken. En dan ziet die sensor, die kan geavanceerder kijken, zeg maar.
Ja. En die beschrijft ook een veel groter oppervlak. Namelijk het hele sensoroppervlak. Terwijl bij een spiegelreflexcamera is het alleen maar grofweg het middelste deel.
Ja,
het middelste.
Is het dan ook gewoon zo automatisch dat het dan dus ook makkelijker is?
Ja.
Nou, sommige dingen zijn dus makkelijker inderdaad. Omdat je
oogautofocus en zo.
Oogautofocus inderdaad. En je ziet dus door de zoeker zie je letterlijk wat je krijgt. Ook inclusief de scherpte, maar ook de kleur. Bij een spiegelflex natuurlijk niet. Want dan zie je pas achteraf, want dan moet je eerst die foto maken. Mm-hmm. Dus dat soort dingen zijn zeker voordelen. Maar het zijn ook nadelen voor bijvoorbeeld wildlife fotografen. Ook echt een beetje een niche ongeveer. Maar die hebben soms dat ze voor dat ene hert gewoon uren door die zoeker kijken. Ja, dat kost dan stroom bij een systeemcamera. Bij een DSLR niet.
Maar goed, dit is de markt, zeg maar, van de systeemcamera's. Dan dit is de markt die nog wel blijft staan, denk ik. Maar we hebben volgens mij nu vooral over de markt die doodgaat, toch?
De compactcamera's, ja. Ja, daar wou ik inderdaad ook op focussen.
mooi, ja. Ik hoor hem.
Is dat echt door? Ja, sorry. Is dat echt door de smartphone, Rart? Of is dat heeft dat meerdere oorzaken dat die zo?
Nou ja, wel vooral de smartphone inderdaad, ja. Want je hoort mensen vaak zeggen de beste camera is de camera die je bij je hebt. En die camera die je bij je hebt, die is gewoon echt een stuk beter geworden.
Ja, oké. Okay. Maar een smartphone is... Nou, ik weet niet of het nu nog steeds zo is, want ik heb al jaren geen nieuwe compactcamera in handen gehad, maar was lang toch wel echt minder dan een compactcamera, Jeroen. Is dat gewoon minder belangrijk dat het goede foto's zijn?
Nou, en sterker nog, hij was ook gewoon overduidelijk natuurlijk minder dan een echte camera met een APC-sensor of een full frame sensor. Maar wat je dus ziet, ook in het artikel wat Rart geschreven heeft, is dus dat die smartphone had dus technisch een enorme achterstand. Gewoon natuurkundig konden ze nooit op hetzelfde niveau komen. Mm-hmm. En de essentie is dus, wetende dat dat gewoon natuurkundig onmogelijk was, hebben ze gewoon alle trucjes daarvoor bedacht. Mm-hmm. Dus die kunstmatige, de beperkte scherpte diepte, die werd gewoon kunstmatig, dankzij AI in berekeningen en dieptemetingen en dergelijke. Dus die werd achteraf toegevoegd in plaats van dat je werkelijk dat via een optisch effect gaat maken. En ruis en dat soort zaken. De sensoren zijn steeds groter geworden. Vroeger waren ze echt piepklein. Ja. Nu zijn ze groter dan een compactcamera zijn. En benaderen ze al niet de systeemcamera, maar wel de 1-inch sensor wordt al hier en daar gebruikt. Ja. Met heel veel overdaad aan megapixels, die ze dan weer terugrekenen naar 12, waardoor ze hele slimme trucjes in die tussenliggende berekende stappen kunnen doen. Om bijvoorbeeld ruis weg te halen, onderwerpen te herkennen en heel gerichte bewerkingen toe te passen.
Ja, en de zoomfunctie natuurlijk, die een compactcamera bood, die hebben dus nu smartphones ook ongeveer. Hè. Je ziet bijvoorbeeld een aantal smartphones die hebben een periscopische lens, waarmee je ook traploos kunt inzoomen. Weliswaar misschien niet zo goed als zoals je dat met een compactcamera kon. Maar dat zijn allemaal dingen die wel meespelen, ja.
Want een compactcamera komt tot hoeveel keer zoomen ongeveer?
Nou, het ligt eraan welke je neemt. Er zijn ook die inderdaad 50 bijna 100 keer zoomen. De Nikon,
dat kan zo'n telefoon ook.
Bijna. Nee, precies. Dus er zijn altijd weer toepassingen. Maar ook die camera's, ja, ik bedoel, wanneer gebruik je dat? Dat zijn wel hele specialistische dingen.
Zit een vogel op een kerktoren?
Zoiets, inderdaad. En zelfs dat zie je dus al door het gebruik van meerdere lenzen periscopisch of niet, dat die smartphone dat hele, ja, die achterstand van het niet kunnen zoomen, in die zin heeft weggewerkt. Dus hij kan nog steeds, als je geen periscopische lens hebt, niet echt zoomen. Maar omdat je dus een supergroothoek, een groothoek en een telelens hebt, ja, dan heb je dus wel hetzelfde bereik grofweg. En dan gebruik je de slimme software om dat een beetje te overbruggen, om een soort van kunstmatige hybride zoom mogelijk te maken.
Ja, is dat ook de grote verandering in smartphones van de afgelopen jaren, wat jij hebt opgemerkt?
In mijn beleving is dat wel sinds de introductie van meerdere lenzen. De HTC deed het al. iPhone kwam natuurlijk toen eerst met een telelens. LG had toen vooral de groothoekkant. En toen zag je dus al een beetje, ja, dit is wel wat we willen. We willen een standaardlens, een supergroothoek, omdat je alles erop krijgt. Ja. En een telelens, dat je een beetje kunt inzoomen voor portretten bijvoorbeeld. Nou, daar waren we eigenlijk toen al. En dat is nu heel erg doorgezet. En dat is, die drie lenzen, dat is eigenlijk gewoon voor mij redelijk standaard geworden ondertussen.
Ja, wel op de dure telefoons al. Als het niet pro heet, dan heeft het de telelens vaak niet aan boord. Is mijn ervaring uit de aankondiging van de afgelopen jaar ongeveer. Ja. Ja. Hey, ik wil even een rondje maken. Als we op reis gaan, wat nemen we dan mee, Rart?
Ja, dan heb ik toch nog steeds een spiegelreflexcamera mee. Ik heb een tijd geleden, ik denk een half jaar geleden of zo, een 90D gekocht van Canon. Mm-hmm. En daar ben ik heel tevreden mee. En het is toch nog een spiegelreflexcamera, maar dat komt omdat ik al die EF-lenzen nog heb. Dus en ik had geen zin om een adaptertje te kopen. En die RF-lenzen van Canon zijn allemaal hartstikke duur. Dus toch maar een spiegelreflexcamera gekocht, daar ben ik heel tevreden mee.
En wat doe je ermee?
Ja, nou, ik had nog zelf zitten overwegen om, want we gaan naar Zweden op vakantie elk jaar. Ik dacht, ik koop een 150-600 lens. Mm-hmm. Maar dat is echt zo'n joekel.
Ja.
Dus toch maar niet gedaan. Maar ik neem al verschillende lenzen mee. En dan kijk ik wat ik ga doen en welke lens ik meeneem. Dus wat dat betreft ben ik wel heel ouderwets, ja.
Jij, Jur? Ik weet het antwoord al, maar ik vraag het toch.
Nou, ik neem zonnebrand mee sowieso. Ik gewoon smartphone. Ja.
Ja. En jij, Jeroen, want dat vind ik wel de interessantste eigenlijk.
Nou ja, dat is inderdaad lastig.
Jij hebt denk ik veel camera's thuis liggen.
Ik heb nog steeds een enorme fototas vol met fotogear. En heb eigenlijk alles wat ik wil, heb ik zo ongeveer. Inclusief inderdaad zo'n gigantische telelens die ik ook maar twee keer per jaar gebruik. Maar ja, ik heb hem wel. Voor die gevallen dat het handig is. En bij mij hangt het dus heel erg van de bestemming af. Dus als ik ergens heen ga waar ik al eerder heen ben geweest. Of ik wil alleen maar een rugzak mee, wat maar een paar dagen ga. Ja, dan neem ik geen camera meer mee. Nee, tenzij er echt een belangrijk onderdeel is, misschien met één lensje. Maar ga ik ergens heen waar ik denk, nou, daar kan ik toch wel leuke foto's maken. Of een bepaald doel wat ik wil. Bijvoorbeeld afstandsfotografie of zo. Ja, dan gaat toch wel die uitrusting.
Maak je er dan wel ook albums van? Of canvas of
nee,
zo?
Nee, albums maak ik al heel lang niet meer. Nee. Behalve bij een bepaalde gelegenheid als iemand jarig is of zo.
Ja, want dat is natuurlijk ook een overweging om een echte camera mee te nemen of met je telefoon.
Ja.
Kijk, je kunt met je smartphone ook inderdaad foto's maken en dan zou je ze op een klein canvas, kun je ze wel afdrukken, weet je wel.
Maar zeker.
Als je inderdaad heel de camera, één hele grote foto, ja, dan moet je toch echt een losse camera mee.
Ja. Ja, ik ben ook echt een albummaker van vakanties. En ook de mooiste foto's die belanden op een canvas. Maar het is allemaal telefoon. Ik heb geloof ik in 2009, rond de piek, mijn laatste digitale camera gekocht. Maar toen telefoons daar voorbij staken. En dat was niet heel lang daarna volgens mij. Toen ben ik naar de telefoon overgestapt voor alle fotografie. En zeker sinds ik had een Lumia 1020 PureView. Dat was echt dat was 10 jaar geleden, maar dat was voor die tijd was dat echt mega goed. Daar heb ik een paar jaar plezier van gehad en daarna naar de Pixel gegaan met zijn computational photography. Die geweldige foto's maakte en ja, nooit meer teruggekeken. Daarover gesproken, Jeroen, wat is die ontwikkeling en hoe gaat het daarmee? Met die berekende foto's, zeg maar.
Ja, precies. Door eigenlijk, we hadden het al daarvoor over AI. En dat is een beetje dus nu de hele fotowereld op de kop aan het zetten. Allereerst al die hele smartphonebeweging. Maar nu leven we in een tijdperk van Stable Diffusion en Adobe Firefly en Midjourney. Wat ik zelf gebruik. Waarbij, voor mensen die het nog niet gebruikt hebben, het echt fascinerend is dat je gewoon niet alleen kunt intypen wat je wilt zien, maar ook kunt zeggen, ik wil graag dit op de voorgrond en dat moet onscherp zijn. Ik wil graag dat je die camera gebruikt met die lens, met die diafragmawaarde en dan licht vanaf de linkerkant of zo. Dat soort dingen kun je allemaal meegeven en daardoor kun je echt werkelijk verbluffende beelden maken.
Dit is de toekomst. Je hoeft niet eens meer een foto te maken.
Tada.
Nou ja, dat is dus wel een dingetje.
Dat is wel
inderdaad
een beetje jammer, hè, Jur?
Als je dus die schijnsel hebt van de purist die alles helemaal wil doen en liever geen bewerking wil doen, tot en met iemand, hé, ik wil een mooie foto, maakt niet uit hoe. En hé, mijn foto in Zweden is mislukt. Maar ja, die ene waterval typ ik gewoon in en daar komt die. En dan zet ik die op Instagram. Wie ziet het verschil nog?
Je kunt denk ik een heel vakantiealbum bij elkaar faken op die manier. Ja. En gewoon lekker elke dag iets op je Instagram plaatsen, waardoor iedereen denkt dat jij in... kies even een leuke bestemming. Ja,
kijk eens waar ik ben geweest.
Ja, precies. Een week lang gewoon een beetje bij elkaar in de buurt. Allemaal van die highlights. En dan wel op hem zo doen dat het net dat echt lijkt. Ik serieus, dat je timeline daar echt wel intrapt.
Ja, dat zeker. Ik heb, voor de grap heb ik inderdaad, zeg maar, mijn best. Ik heb een mapje met beste foto's. En dan heb ik geprobeerd die gewoon op basis van tekst na te maken in Midjourney. En dat is gewoon bijna in alle gevallen gelukt. En bijna in alle gevallen waren ze mooier. Dat was echt wel serieus. Een teleurstelling voor mij.
Laten we het even over deze prioriteit hebben. Ja. AI is gewoon beter dan wij in foto's. Maar AI hoeft geen foto's te maken om betere foto's te kunnen hebben.
Ja,
weliswaar natuurlijk wel dat die data van de AI natuurlijk weer gebaseerd is op echte foto's van mensen die dat ook al hebben gefotografeerd.
Ja.
En dat dan een beetje generatief. En nog één dingetje daarover, want we zien sinds vorige week ook een hele interessante ontwikkeling. Los dat je gewoon dingen kunt intypen, een volledige foto van scratch kunt maken. Adobe heeft Generative Fill uitgebracht in de beta versie van Photoshop. Dus niet iedereen heeft daar nog toegang toe. Ik heb mezelf nu wel een weekje geprobeerd. En dat is eigenlijk een mix van al die werelden. Je hebt gewoon, laten we zeggen, je eigen foto. Kan ook een AI-foto zijn, maar laten we zeggen, je eigen foto. Van een fantastisch marmeertje. Hartstikke mooi, technisch perfect, maar ook een beetje saai. Nou, dan kan je gewoon met Photoshop de lucht selecteren. Dan zeg je, flying birds, bla bla, dit soort typen.
Duikboot.
Duikboot bij monster van Loch Ness, hoppa.
Niet meer saai.
Het is niet meer saai. En sterker nog, dat is één ding wat je kunt doen. En het ziet er echt verbluffend goed uit. Maar je kunt ook dus foto's verbreden in de hoogte. Hij bedenkt er gewoon allemaal bij. Je kunt dus ook gewoon bijvoorbeeld iemand zijn kleding veranderen. Dat roze pakje maken we, weet ik veel, een zwart maatpak van. Kan dus ook allemaal. Je kunt een zonnebril nog monteren met beperkingen hoor. Want technisch is het nog niet perfect. Als je een zonnebril gaat monteren op iemand, dan krijg je daar ook de ogen van iemand anders bij. Mm-hmm. Dat lijkt vaak niet helemaal natuurlijk. Dus we zijn er nog niet. Maar het is wel indrukwekkend. En zeker voor mensen die foto's bekennen en iets als content aware fill. Dat bestaat al jaren.
Ja.
Dat werd voorheen gebruikt om delen uit je foto's te halen of je foto's langer te maken. Maar als je dat vergelijkt met wat er nu mogelijk is, is dat echt kleuterniveau. Want dat was gewoon het kopiëren van deeltjes van je foto.
Ja.
En dat dan een beetje stretchen en dan succes ermee. Maar dat was wel, dat zag er heel vaak niet uit.
En hoe heet dit nou in Photoshop?
Generative Fill.
Generative Fill.
Wat vind je daarvan?
Nou ja, dat is dus weer een andere vraag. Misschien is dat nog een andere leuke podcast. Want dat is dus inderdaad net als, dat is dus de vraag. Is een foto nog een foto en wanneer wel en wanneer niet? En dan heb je diezelfde puristendiscussie. Dus je hebt ook mensen, digitaal of analoog, die zeggen nee, bewerken. Nou, hooguit een beetje contrast en een beetje verscherping. En that's it.
Mm-hmm.
En we gaan geen dingen verwijderen en we gaan zeker geen dingen toevoegen. Nou, dat is dit dus wel. Maar goed, in dit tijdperk, waarbij je dus inderdaad met AI alles kunt maken wat je wil. Ja, het verschuift gewoon. Het verschuift naar een ander.
Ja, ik zit niet echt in de wereld van het beeldbewerken en dat soort dingen. Maar het lijkt mij dat dit soort ontwikkelingen echt voor mensen die dat voor hun werk doen, gigantische gamechangers. Neem bijvoorbeeld fotografen die, weet ik veel, events fotograferen en al hun foto's nabewerken voordat ze naar een opdrachtgever gaan. Ja, op het moment dat de software, zeg maar, jouw smaak tussen aanhalingstekens leert kennen en gewoon voor jou je hele library, alles wat je geschoten hebt, gewoon eigenlijk al een automatische nabewerking geeft, waardoor jij er eigenlijk alleen nog maar even naar hoeft te kijken van, in plaats van dat je alles handmatig of met sneltoetsen of wat dan ook maar het moet doen. Ja, dit gaat zoveel mensen zoveel tijdwinst opleveren. En tegelijkertijd, ja, kan me ook voorstellen dat mensen die echt wiens baan het is om te photoshoppen, soort van, dat een enge ontwikkeling is.
Ik waardeer je optimisme hier, maar je kan nu dus ook gewoon foto's genereren van een event waar je als fotograaf helemaal niet bij bent geweest.
Ja, nou ja, ik weet niet.
En die zijn kennelijk beter dan wat Jeroen maakt.
Dat zegt dus niet zoveel blijkbaar, maar ja, dat is wel zo. Ja, klopt.
Nou ja, als ik iemand anders was geweest, dan had ik nu gezegd dat NFT's hiervoor heel belangrijk gaan worden. Want dat wordt straks een manier om echtheid van een foto soort van te kunnen bewijzen op een manier dat nu waar we nu niet over nadenken. Dus ooit komt, denk ik, in deze discussie gaan NFT's ook nog een rol spelen misschien.
Oh, wauw.
Dat
wij zeggen, ja.
Nou, dat van Adobe heeft wel technische limitaties in de zin dat als je dus bijvoorbeeld van een portretfoto een landscape foto wil maken, dan kun je die beelden ernaast genereren. Maar dan kan het wel met maximaal 1024 bij 1024 pixels. Dus je bent alsnog wel even bezig. Het is niet dat je in één keer poef zo... Dat kan, maar dan ziet het er heel onscherp uit.
Dat is nu. Maar kijk hoe snel dit gegaan is over de laatste maanden.
Het kan goed zijn dat over een paar maanden dat niet meer nodig is. Dat je dat gewoon ook...
Exact.
Dus maar wat vind jij, Jeroen? Waar ligt de grens van wat je zou mogen doen? Of moet je gewoon altijd erbij zeggen, deel van deze foto is AI gegenereerd. Groetjes.
Nou ja, precies. Ik denk dat er is geen grens, want alles ontwikkelt zich en verandert zich. Dus iets vastleggen van, ja, maar zo deden we het 15 jaar geleden ook, dat heeft gewoon geen zin. Dus we moeten het, denk ik, inderdaad omarmen in die zin van waar kan het ons helpen tijd schelen. En dat kan het gewoon, want als je dat iets in een foto wil plakken, dan moet je dat aanpassen in het geheel, met feathering, dat het een beetje de scherpte en de onscherpte overeenkomt, met de kleur, met de belichting. En dat doet dus Photoshop voor jou allemaal.
Ja.
Dus ik ben dus ook... Ik vind het enerzijds niet leuk, de purist in mij. Anderzijds denk ik, ja, dit is zo'n enorme timesaver.
Ik denk ook vooral dat het iets is waarin we onszelf en de maatschappij ook gewoon moeten opvoeden. Gewoon eraan wennen dat meer en meer van wat je ziet niet per se een momentopname uit de realiteit is.
Ja.
En dat zeg maar echt de snapshot uit de realiteit, dat steeds zeldzamer zal gaan worden. Omdat we de realiteit zo makkelijk beter kunnen maken digitaal.
Ja.
En volgens mij is Adobe wel, voegen ze wel ook informatie toe, hoor. Dit is gemaakt met AI, zeg maar.
In de metadata of staat er een watermerkje?
Voor mij in de metadata, inderdaad. Niet geen watermerkje, nee. Maar dat kun je natuurlijk weer uitslopen als je wil. Maar
ja.
Ook al zijn we dus nog niet in het stadium van dat er allerlei overkoepelende regels voor AI zijn, is dit wel een beetje ongeschreven. Precies, een soort van ongeschreven regel dat we dat eigenlijk wel ergens willen documenteren. En dus ook als je het zou publiceren, dat je daar de eerlijkheid in hebt om te zeggen, dit is mede mogelijk gemaakt dankzij AI of iets dergelijks. Of voor de duidelijkheid en transparantie naar degene die dat bekijken en die dus niet denken dat jij daar gewoon dagenlang mee hebt gewerkt om die ene foto te produceren, terwijl het eigenlijk 5 seconden
was. Tot iemand op een gegeven moment denkt van, dat vinden we eigenlijk niet meer nodig. Die waarschuwing. Ja.
Dat zou kunnen.
Ja, dan is weg.
Maar Raad, nog even terug naar camera's. Want de camera zelf, dus zonder dat je een prompt ingeeft en er een plaatje uitkomt, maar dat je gewoon een foto schiet. Zit daar nog toekomst in, denk je? Is die markt er nog over 10, 15, 20 jaar?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er altijd mensen zijn die het leuk blijven vinden om zelf beelden te creëren. En op wat voor manier dat dan is, dat valt nog te bezien natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk het wel.
Een soort van vinyl van de toekomst.
Ja.
Wat denk jij, Jeroen?
Nee, hobbyisten zullen er altijd blijven. Ja. En dat zag je ook eigenlijk aan de cijfers in het artikel. Dat we zitten nu eigenlijk exact op het niveau van voor de hele digitale revolutie. Dus echt, laten we zeggen, eind jaren 80, 90. Eind jaren 90, daar zitten we zo ongeveer.
Ja.
En dat betekent dat die hardcore hobbyisten, die waren er toen. Die zijn er dus nu nog steeds. Mm-hmm. En die vinden het gewoon leuk om vogels te fotograferen. Of juist een bepaalde hobby in een studio of portretten of journalistiek. En dat zal ook blijven. Maar
en dan analoog, hè? Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die het ook leuk vinden om nog steeds analoog te schieten en dat lekker zelf te ontwikkelen.
Die bestaat ook, Ik weet niet of die groep over 100 jaar nog bestaat, maar ongetwijfeld een paar mensen, ja.
Het is een markt die zich blijft ontwikkelen dus.
Ja.
En nu ook, moet jij zeggen, heb je dat nou echt gedaan? Dat moet je dan zeggen.
Ik was er een beetje klaar mee, Renat.
Nee, maar ook binnen ook binnen de speakers community zien we dat natuurlijk is de activiteit afgenomen. Dat zien we ook in het foto-videoforum. Maar tegelijkertijd is er nog steeds activiteit. Er worden nog steeds onderling wedstrijden gefotografeerd. Er wordt nog steeds gereageerd op elkaar. Er wordt feedback gegeven. En zijn er meetings? Ik was er een paar weken geleden was er nog een meeting waar ik ook bij was. In de dierentuin Burgerzoo. En binnenkort, voor mij deze maand, van juni is er weer een meeting bij Zandvoort. Dus je ziet dat die fanatieke groep, die is er, die was er en die blijft er waarschijnlijk ook.
Nice, dat lijkt me een mooi punt om dit het onderwerp af te sluiten. Tenminste, we gaan kijken naar wat de komende week op de site verschijnt. En dat is onder meer jouw verhaal, Rad.
Ja, op zondag als het goed is.
Ja, dus dan kan iedereen lezen al die mooie cijfers en al die mooie duiding over de cameramarkt. Voor de rest hebben we deze week Computex. Als je op de site bent geweest, dan heb je dat opgemerkt, denk ik.
Want, lijkt me wel.
Ja, we hebben een hoop verhalen over, een hoop hardware, hartstikke leuke dingen.
Ja.
En
Diablo, vrijdag.
Diablo is vrijdag.
Ja.
Ook een grote review.
Ja, als het er nu uitziet, gaat die vrij laat in de avond pas online. Dus wellicht dat je hem beter zaterdag kan lezen. Okay.
Dus niet vrijdagochtend wakker worden gelijk. De frontbase refresh
en je post. Het is een beetje lastig. Er zijn twee verschillende embargo's. Eentje is al voorbij. Je hebt waarschijnlijk al reviews van Diablo gezien. Maar daar zitten dan vrij strenge spoiler beperking op. Nou is het niet zo dat wij het verhaal willen spoilen, maar het betekent wel dat we bijvoorbeeld bij de videoreview goed moeten zouden kunnen kijken naar welke delen van de game we laten zien en welke niet. En dat hoeven niet per se delen van het verhaal te zijn, maar dat zou bijvoorbeeld ook latere game content kunnen zijn die dan niet voor het eerste embargo mocht, maar voor het latere embargo wel. Dus waarschijnlijk om die reden gaan we het gewoon na het tweede embargo publiceren. Maar het is zeker niet zo dat het een spoilery review is of zo.
Helemaal goed. En volgende week is WWDC, Apple's ontwikkelaarsconferentie. En Jeroen, ja, ik ken jou als een Apple-fan. Een VR-headset. Komt-ie? Oh, je wordt er niet warm van.
Volgens alle geruchten komt-ie. Het is wel een beetje. De timing is een beetje laat, zou ik willen zeggen, inderdaad. Want dan krijg je toch dat wat Jeroen zegt, dat zo'n ding hartstikke leuk is. En waarschijnlijk ook weer onderscheidend. Maar ook uiteindelijk in de kast misschien komt.
Het is heel erg klokklepel dit, hoor. Maar er was iemand en die zei dat hij hem had getest. En die zei dat het een fantastisch apparaat was. Ik weet niet meer wie het was. Ik weet niet meer wanneer hij het zei. Dus hier kun je helemaal niks mee. Maar
dat goed
is,
verhaal
dat
dit.
Precies. Wij zeggen klokklepel. Maar dit is ja, er was dus iemand die er schijnbaar veel verstand van had. En die zei van, dit is echt, wordt echt helemaal fantastisch. Dus ja, ik ben wel benieuwd.
Wat ik wil is een betere Siri, want ik vind dat het echt niet meer van deze tijd is. Met alle AI-ontwikkelingen van nu.
Dat mag je nooit hardop zeggen.
Oh.
She who must not be named in de podcast.
Oh ja.
Ik ga hem gewoon voorspellen, Jeroen. Ik denk dat in de keynote van komende maandag Siri nul keer voorkomt. Nul keer. Die gaan we niet horen. Dat denk ik. En hij blijft gewoon nog steeds even matig als altijd. En als je een timer wil zetten, dan gebruik je maar een klokje in je keuken.
Een kookwekker.
Precies. Dankjewel jongens voor deze week. Jij dankjewel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties onder de .geek op het forum of naar podcast@tweakers.net of op YouTube onder de video kunnen we dat allemaal meenemen in de .post. Tot volgende week.
Doei.